Gemeente, we luisteren eerst naar het woord van God, een gedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente te Galatië. Het vierde hoofdstuk en we lezen daarvan de eerste 11 versen.
Doch ik zeg u, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren. Zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn troon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geboren onder de wet. Opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Hij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb.
Gemeente, op deze zondag, alweer de tweede na Pinksteren. Het is ook een beetje wat we dan noemen Vaderdag. Luisteren we naar het woord van God uit Galaten 4, het zesde vers. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Ongetwijfeld bent u wel eens een keer vroeg wakker of gaat u een keer laat naar bed. En loopt u misschien ergens door het dorp heen of hier aan de Buitendijk of de polder in, maakt me niet uit. En dan is het stil. Dat valt nog niet eens mee om een tijdstip te vinden waarop het echt stil is buiten. En dan te bedenken dat het ten diepste een heel vertekend beeld is. Het is nooit stil op deze wereld. En dan heb ik het natuurlijk niet over herrie van auto's of vliegtuigen of weet ik het wat. Maar er wordt voortdurend geroepen op deze wereld. Er is geen seconde waarin er niet een mens schreeuwt, roept. En niet één, maar uit honderden keren. Vaak angst. Die angst die eigen is, die wij allemaal wel ergens een keer ooit in ons leven hebben ondervonden. Misschien was je een keer, Emmeloord of Zwolle. En je ging winkelen met je vader en moeder en jawel. Je was ergens blijven hangen en ineens draai je om en je bent je vader kwijt. En dan klinkt er door dat winkelcentrum, Vader! Angst. Je bent hem kwijt. En natuurlijk is dat niet de enige manier. Als je vader weer thuis komt, wat een vreugde. Zeker ook als hij je weer vindt. Want als hij in dat winkelcentrum net om de hoek van die ene winkelstraat komt, dan weet je niet hoe snel je bij hem moet zijn. En dan roep je hetzelfde woord, maar je roept het op een heel andere manier. Vader, vol vreugde, je bent zo blij als een kind. Wel nu, als wij vanmiddag luisteren naar die roep, Abba, Vader. Dan gaan we eens luisteren hoe dat klinkt. in een, en ik noem dat maar even, en ik zal het straks toelichten, een vaderloze wereld. Een wereld zonder vader, vaderloos. Hoe in een vaderloze wereld die roep Abba, vader klinkt. En dan een paar lijnen, dat is allereerst een roep vol angst inderdaad, vrees. Iets van verbijstering. Een angstige schreeuw. Vervolgens horen we daar ook in een onzekere roep. Een beetje vertwijfeld. Het klinkt net alsof iemand het eigenlijk niet durft te zeggen. En tenslotte, en dat is uiteindelijk de bedoeling, klinkt die roep vader als een uitroep van vreugde. En daar zit dan iets van de verrassing in die God geeft. Dus hoe een vaderloze wereld de roep Abba vader klinkt, ik weet niet wat u makkelijker onthoudt. Je kunt zeggen verbijsterend, vertwijfeld en verrassend. Maar het gaat om een schreeuw van angst, een onzekere roep en een uitroep van vreugde. Als u deze woorden leest, hè? Abba, en dat is Aramees, en dan meteen de vertaling erachter, vader, waar bent u dan? Waar klonk deze roep? U bent er? Een zoon. Een kind. Een roep. In grote angst. In doodsnood. Het grijpt hem zo aan dat hij in de taal waarin hij opgevoed is, zijn hemelse vader aanspreekt in zijn moedertaal. De taal die hij thuis geleerd had om vader te zeggen, maar dan in het Aramees. Abba. En daar bent u dan? Waar klonk midden in deze wereldgeschiedenis, te midden van al dat geroep, sinds wij buiten het paradijs leven, waar klonk die roep Abba, vader? U bent mij ondertussen wel voor in gedachten. In Gethsemane. En de woorden van onze tekst, die spreekt over mensen die gaan roepen Abba Vader. Daar kun je geen zinnig woord over zeggen. En het is eigenlijk een onmogelijk iets dat mensen dit tegen God gaan zeggen. Als je niet eerst beseft dat er maar één ter wereld is die dit werkelijk kon zeggen en ook helemaal kon zeggen, er recht op had, omdat hij kind in huis was en hij zoon van deze vader was. En waarom klinkt die angstige schreeuw daar? Want, ik heb dat niet helemaal gelezen, in vers 6, en dat is de eigenlijke tekst voor vanmiddag, dan gaat het over de uitzending van de geest. En dan niet de uitzending van de geest zoals we die pas herdacht hebben, als het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. Maar hier gaat het over de uitzending van de geest in de harten. En dat is het werk wat de geest komt doen. Harten veroveren. Hij is uitgezonden door wie? Nou, hij wordt genoemd de geest van zijn zoon. En over wie gaat het dan? Dan gaat het dus over de Vader. En daarom leest u ook in vers 4, en ik noem dat alleen even, daar ga ik natuurlijk verder niks over zeggen, of niet veel. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God, en dan staat precies dezelfde uitdrukking, zijn Zoon uitgezonden. Uit de vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En zo heeft hij de Geest uitgezonden. Maar wat zit daarachter? Dit is de Vader die zijn Geest uitzendt in de harten, omdat hij een Vader is die zijn gezin thuis wil hebben. Deze Vader wil zijn kinderen weer thuis. En daarvoor heeft hij twee handen nodig. Om zo maar te zeggen in een beeld. Hij zendt zijn Zoon uit. En hij zendt de Geest uit. Bent u ervan overtuigd dat God van zijn kant echt niks meer kan doen dan dat hij gedaan heeft? Zijn Zoon gezonden, zijn Geest gezonden. En daarachter staat hij zelf als de Vader. En wat mij betreft denkt u bij dit gedeelte, ik weet wel, Paulus' brieven zijn niet altijd misschien iets wat meteen tot uw verbeelding spreekt. Maar als het helpt, dan denkt u maar op de achtergrond van Galaten 4 vers 6, de gelijkenis van de verloren zoon. En als je wilt tekenen, dan teken je onder vers 6 eerst maar een vader. Die zoals Lucas 15 tekent daar op de uitkijk staat. En zo zijn handen uitbreidt naar kinderen die weggelopen zijn van huis. Want dat is het. Waarom die angstige schreeuw in Gethsemane? Waarom klinkt er zoveel angstgeschreeuw ook in onze vaderloze maatschappij? Hoeveel mensen zijn er niet die ook in onze samenleving, en denk aan deze wereld als geheel, zomaar roepen. Een angstschreeuw. Ze weten niet waar ze het zoeken moeten. En het is ook niet, je kunt proberen te luisteren naar wat ze roepen, maar misschien versta je het niet eens. En dat is niet een kwestie omdat ze Spaans of weet ik het wat spreken. Maar dat is omdat het adres eigenlijk alleen maar een schreeuw soms is die je niet kunt vertalen. En schreeuwen al die mensen dan om een vader die ze kwijt zijn? Zoals dat kind in het winkelcentrum? Dat ga ik voor die mensen niet zeggen, gemeente. En dat kan ik niet zeggen ook. Ik geloof wel dat ten diepste die eenzaamheid en de angst op deze wereld, en dat je je soms zo verloren kunt voelen op deze wereld, of heb u dat nooit? Dat te maken heeft met missen van vader. Maar God heeft zijn Zoon uitgezonden en de Geest uitgezonden. En wat kwam hij doen? En dat heeft met die angstschreeuw te maken. Deze Zoon werd het huis uitgezet met maar één doel, en dat moet ik wel even noemen, opdat hij degene die onder de wet waren, en dan gaat het even om dat woordje verlossen zou, want die hij verlost, die adopteert hij tot kinderen. En adoptie, er zijn er genoeg hier die daar de nodige ervaring mee hebben, dat dat niet zomaar gaat. De papieren moeten in orde zijn. Je kunt niet zeggen, ach, ik vind dat zo'n lief knulletje, die ga ik halen. Want dan kom je in grote problemen. Nu, dat is maar op een menselijke manier gezegd, maar anders kunnen wij ook niet praten. De vader met een hart vol liefde die kinderen weer thuis wil ontvangen, ook al zijn ze zelf weggegaan en hebben ze zelf de deur achter zich dichtgegooid, als hij weer kinderen wil adopteren, dan moet er een papier zijn dat rechtsgeldig is. En zo gaat de zoon verlossen. En daar staat het woord wat u wel vaker gehoord hebt, maar ik noem het u wel even. Eigenlijk moet je beeld aan de slavenmarkt denken van vroeger. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk beeld, kunt u zeggen, waar al die slaven achter kraampjes stonden. In de verkoop. Deze zoon is uitgezonden. En hij koopt slaven vrij uit de macht van hun oude meester en neemt ze mee naar zijn eigen huis en maakt ze daar tot slaven. Nee, het wonderlijke is dat als God slaven vrijkoopt, slaven van de zonde, weggelopen kinderen, zeg het zoals je het zeggen wil, dat hij ze adopteert en in zijn huisgezin ontvangt als zijn eigen kinderen. Ja, en daar is iemand op tegen. Wie is er op tegen? Wie heeft er op gelet? Op dat als er iemand hier zou zijn die het waagt om te roepen, Abba Vader, er als de kippen bij is om te zeggen, weet je al wat je zegt? Je denkt toch niet dat jij God Vader kunt noemen? En hij heeft nog gelijk ook. Niet zomaar en niet zonder meer. En het is niet vanzelfsprekend. Gemeente, alle vanzelfsprekendheden in de kerk maken een gemeente dood. Als wij de vadernaam op onze lippen nemen, als was het de meest gebruikelijke, gewone naam van zoiets als, ja, natuurlijk is God mijn vader. En je hebt je er nog nooit over verbaasd, dan roept dit woordje vanmiddag tot de orde om je daar eens over te gaan verwonderen. Omdat je blijkbaar nog nooit beseft hebt wat dat betekent. Dat de uitzending van de zoon met zich meegebracht hebt, die in een angstige roep Abba Vader schreeuwde. Hij van God verlaten. Opdat wij in het huisgezin opgenomen zouden kunnen worden. Dat. Maar wie is er op tegen? En als de duivel bij je op visite komt en zegt, je denkt toch niet dat jij die naam zo mag gaan noemen? Je kunt het papier laten zien dat getekend is op Golgotha. Is het document ondertekend met de handtekening eronder in bloed. Ik, de zoon van mijn vader, enige zoon, heb mijn leven afgelegd en op grond daarvan is de toegang tot het huis van mijn vader geopend. En er is niemand die met dit document in hand naar huis vlucht of hij mag binnenkomen. Gemeente, dat is het geheim van Abba Vader, dat de zoon deze angstige schreeuw heeft laten horen. Ik kan ook nog een stap teruggaan en dat heb ik al een beetje gedaan. Wat is het geheim van de woorden van onze tekst dat God zijn geest uitzendt in uw harten? Waarom zou God zijn geest uitzenden in onze harten? Kunt u één zinnige reden bedenken? Waarom hij dat zou doen als hij naar u, jou of als hij naar mij kijkt? Kun je dan een verklaring geven? Oh ja, maar God zond zijn geest natuurlijk daar en daar en daarom. En nou hoop ik dat u zegt, ja, maar ik heb wel een reden. Weet u, ik ben gedoopt. En daar heeft God gezegd dat hij zijn geest, dat die in mij wil wonen. En dat hij mij alles wil geven wat de Zoon voor mij verdiend heeft. Mijn verleden uitgewist en een rein leven voor de toekomst. Jawel. Maar dat ligt dan ook, dat is een reden ook buiten onszelf. En de enige reden waarom dat waar is, dat de Heer in jullie leven ook met zijn geest wil werken, dat is omdat hij het zelf wil. Omdat zijn hart zo vol liefde is, dat hij wacht, zoals de vader in de gelijkenis op de uitkijk staat, totdat de angstige schreeuw ver van huis klinkt. Vader, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En dan zal ik zeggen, hallo pap. Kom nou. Ik zal tegen mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik zal u voortaan wel meneer noemen, maak me maar een dienstknecht van u. Ergens in de schuur is ook goed, als ik maar bij u in de buurt ben. En de vader maakt het hem onmogelijk, want hij mag weer vader zeggen. En deze vader vindt er een vreugde in als mensen de weg weer terugvinden. En als hij ze zo ook weer mag ontvangen en kan ontvangen. Kwam er wat van? Terugkeer. Het besef. Ik ben mijn vader kwijt. Vader, en dan tot je grote verrassing, als hij de hoek om komt, en ik bedoel met als hij de hoek om komt, als je in de kerk zit en je hoort woorden waarin je merkt, en deze vader is naar mij op zoek. En dat was die al lang, voordat ik ooit maar het idee zou krijgen om hem te gaan zoeken. Maar wat Paulus voor probleem tegenkomt in de gemeente van Galatië is dat er zijn mensen werkelijk thuisgekomen. Ze zijn tot geloof gekomen, dat is thuiskomen. Ze hebben God lief gekregen, dat is thuiskomen. Ze zijn in gaan zien dat je eigen zin doen, dat lijkt zo leuk, maar dat wordt ergens altijd een bittere teleurstelling. En dan ga je wel naar huis als je niet langer meer denkt dat die vader een soort slavenhandelaar is, maar de beste vader van de wereld die er is, en dat is hij. Wat merkt Paulus? Iets heel typisch. Laat ik het voor jullie zo duidelijk maken. Hij merkt dat er in de gemeente daar mensen zijn die leven alsof ze slaaf zijn. Als ik aan jullie vraag, gaan jullie iedere zaterdagmiddag met een briefje naar je vader? En op dat briefje staat wat je allemaal gedaan hebt. Ik heb gras gemaaid, ik heb boodschappen gedaan voor mijn moeder, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. En zaterdagmiddag rond een uur of vier, dan ga je naar je vader toe en dan laat je dat zien met de bedoeling dat hij natuurlijk afrekent. Ben je dan kind? Als je op de loonlijst staat bij je vader. Zoals die misschien wel andere mensen in dienst hebben, ben je ook in dienst bij je vader gekomen. Dat past helemaal niet bij een vader-kind verhouding. En Paulus die zegt, en dat is zijn grote zorg in de gemeente van Galaten. Ze waren aanvankelijk thuisgekomen. Maar in huis zijn ze door allerlei oorzaken. En ik ga u niet vermoeien met die hele dwaalleer die daar verkondigd werd. Maar weet u, een dwaalleer wil altijd het moeilijker maken dan het is. Het lijkt iets heel eenvoudigers, want dan kun je zelf ook je bijdrage leveren. En dat is wel aantrekkelijk. En in dit geval gaat het dan over je laten besnijden en dan krijg je een plusje achter je naam. En als je dan ook nog een beetje de kalender houdt met alle oude feestdagen, krijg je nog een plusje achter je naam. En als je misschien nog eens een paar dingen doet van de vroegere wetten, dan krijg je nog een plusje achter je naam. En dan kun je wel mee thuiskomen en dan heb je het idee, nou, ja, dan krijg je de ellende. Heb ik nou genoeg gedaan? Of deed ik toch niet genoeg? Heb ik nou genoeg gebeden? Heb ik nou genoeg in de Bijbel gelezen? Heb ik nou genoeg dit gedaan? Heb ik genoeg van dit? Waar ben je mee bezig, zegt Paulus? Je gedraagt je als een slaaf. Je wil steeds meer kind worden. Maar op de manier van verdienen. Dat is toch zo onkinderlijk als het maar zijn kan. Dat je op deze manier in huis je kindschap verdienen moet. En er zijn trieste voorbeelden, gemeente, ik weet het ook wel. Dat ouders soms zo op een manier met kinderen omgaan. Dat is niet aardig om te zeggen, maar sommige dingen zijn ook niet aardig. Die eigenlijk alleen maar allerlei dingen doen voor hun vader of moeder. Puur, want dan horen ze, oh, wat ben jij, dit ben een goede jongen. En als het even niet naar het zin is, dan is het ineens geen goede jongen meer. Dan krijg je te horen, jij durft ook nergens voor. En zo worden kinderen een jojo. De ene keer liggen ze in de hoek en een andere keer krijgen ze knuffel. En ze krijgen alleen maar een knuffel als ze precies doen wat die vader gezegd heeft. Ja, dan krijg je een beeld van op de loonlijst bij je vader. Want een vader die houdt van zijn kinderen wat ze ook doen. Die vindt niet alles goed. Maar je bent kind. En je kunt niet meer of minder kind worden. Je bent kind in huis of je bent het niet. Als je werknemer bent bij de vader, dan kun je nog wel een beetje meer werknemer worden. En dan krijg je nog rangen en standen onder christenen. En dan heb je betere, hogere, hoe zeg het maar zoals je het zeggen wil, en mindere christenen. Maar dat is geen kind. Paulus komt nog een ander soort kinderen tegen. Niet alleen maar die goed hun best doen. Maar ook kinderen die doen het omdat ze bang zijn voor straf. Dus dat is een negatieve reden. Je doet het voor je vader. Want anders zwaait er wat. Al die klusjes die je doet, doe je eigenlijk alleen maar met in je hoofd, ik doe het, ik heb er helemaal geen zin in. Maar laat ik het maar doen. Want anders krijg ik het straks te horen. En niet alleen te horen, misschien nog wel te voelen ook. En ik wil vanavond weg. En anders zegt hij weer, je mag vanavond niet weg. Waarom doe je het dan? Ben je kind? Je bent gewoon slaaf. En de een die doet dan goed zijn best, dat voelt fijn. En een ander doet het omdat hij bang is. En dat voelt natuurlijk niet fijn. En Paulus zegt, weet je beste Galaten, jullie draaien de klok terug. En dat is even een grote lijn, maar dat moet ik wel even zeggen om ook het gedeelte van Galaten 4 recht te doen. In het hele verband. Paulus die wijst dus op de uitzending van de Zoon. Het is kerst geweest. Paulus wijst op de uitzending van de Geest. Het is Pinksteren geweest. En hij zegt, kun je naar kerst en Pinksteren? Kun je dan nog zo leven alsof het geen kerst geweest is en geen Pinksteren geweest is? Dan draai je de klok helemaal terug. En dan word je weer eigenlijk aan de hand genomen door een slaaf. En zo begint hij dat gedeelte. Een klein kind, dat verschilt niets van een slaaf. Al is die eigenlijk wel heer van alles. En daar bedoelt Paulus de tijd van het Oude Testament mee. En als de klok rond is, de volheid van de tijd, dan wordt het anders. Dan mag je kind zijn, zonder enige verdienst van onze kant. Weet u, die kinderen die ik zo even schetste, dat zijn geen kinderen vaak die je... Nou, zeker niet het eerste wat ik denk van goed je best doen voor je vader, want dan vindt hij jou een aardige jongen. Zo eentje ken je er wel, hè? Die hield helemaal niet van zijn vader, maar die wilde toch wel heel graag een goede zoon zijn. Dat is die oudste jongen uit de gelijkenis. En wat is hij boos? Als iemand van buiten als kind weer aangenomen wordt, die helemaal niks voor zijn vader gedaan heeft, als alleen maar zijn vader verdriet aan gedaan heeft, die jongen staat het niet uit. Gemeente, of wij behoren tot het ras oudste zoon, dat kun je weten aan het feit wat het met u doet. Als er iemand die vandaag nog in de kroeg zit en geen kerk bezoekt en al jaren niet, en u ziet hem volgende week hier en de eerste avondmaalsviering zit hij aan tafel. De oudste zonenmentaliteit is... Ja, zeg het maar. Ik kan het eigenlijk niet eens hebben dat die vader zulke kinderen adopteert. Want had hij mij dan niet veel eerder in aanmerking moeten nemen? Gemeente, dat verraadt dat je nog nooit begrepen hebt wat dat roepen van Abba Vader is. Maar, laat ik dit stukje afronden. Als het gaat over die twijfel en een onzekere roep, want dat merkt Paulus. Ik weet niet of het onder u nog een vraag is. Ik denk het wel. Zeker onder een oudere generatie was dat helemaal geen onbekende vraag. Of je God je vader mag. En als je misschien dit aanhoort als, nou ja, dat is ook overdreven, natuurlijk is dat zo, dan is het misschien toch goed om eens een keer met je opa of oma te gaan praten. Of met andere mensen die zeggen, ja, maar ik herken dat wel. En wat zit daarachter? Daar kan heel veel liefde achter zitten. Voor die vader. Diep respect voor wie God is. Maar zoveel respect. Dat je iets gaat doen wat als ik het nu zeg, je eigenlijk hoop ik niet eens wil doen. Want als je tot kind geadopteerd bent. En niet op de loonlijst, hè. Tot kind aangenomen, dat is pure genade. Daar draag je jezelf helemaal niks aan bij. Maar hij wil ons tot zijn kinderen en erfgenamen aannemen. Woorden die u kent. Woorden die klinken in het doopformulier als dankgebed. Wij danken u, hemelse Vader, dat gij ons tot uw kinderen en erfgenamen aangenomen hebt. En dat door de doop bezegeld en bekrachtigd. En dan is voor jullie gebeden, Wij bidden nu, o, voor dit gedoopte kind. En toen ging het over jou. Dat hij, dat zij, uw vaderlijke goedheid, die u hem of haar en ons allen bewezen hebt, dat die, hij die mag bekennen, dat hij mag ontdekken. Juist als de angst je aangrijpt in deze wereld. Juist als er iets komt in je leven van het besef, ik mis deze vader. Dat je dan terug kunt vallen op iets buiten je. Hij wil vader zijn. En wat ik net zei, van je wilt toch niet dat het zo wordt in een gezin. Vaders hier. Wat zou het voor gevoel oproepen als uw kinderen u, nou, straks uit de kerk. En anders roepen ze spontaan. Hey vader, gaan we eten? En nu klinkt er, meneer, gaan we eten? En u zou altijd door uw kinderen aangesproken worden als, meneer. Dat kan toch niet, er is dan toch iets mis. Dat doe je niet in een vader-kind verhouding. Nu, het zijn allemaal woorden waar je nog niet eens het eigenlijke mee zegt. Maar laten we niet vergeten. En misschien moeten mensen die het toch wel eens vanwege de teerheid van die naam, en daar wil ik niks van afdoen. Het is een heilige vader, maar hij is wel vader. Bedenk het ook eens een keer van een andere kant. Een vader die zoveel liefde heeft dat hij zijn zoon gaf. Een vader die zoveel liefde heeft dat hij zijn geest uitzond. Een vader die niet kinderen aanneemt uit verdiensten, maar uit pure genade. Moet hij dan aangesproken worden alsof hij alleen een meneer is en niet een vader is? Die in een heel bijzondere relatie is komen te staan. Daarmee eer je hem niet. U wilt dat. Ga ik even vanuit, hè. Dat u eerlijk kunt zeggen. Maar ik vind die naam zo heilig. Die gebruik ik bijna niet. En dat er werkelijk iets achter zit. Van diep ontzag. Dat neem ik u niet af, maar wel dit erbij. De geest is uitgezonden. En sta u zelf niet in de weg, maar onteer deze vader ook niet. Door nooit eens een keer de naam te gebruiken die, zoals dat gezang zegt, de kroon van zijn heerlijke namen is. Abba. Ja, daar zit iets van intimiteit in, van liefde in. Lieve vader. Dat is niet plat. Dat is juist taal van een kind. Dat naar vader toe gaat, naar vader toe kruipt. En zo de naam ook gebruikt. Kijk, en als je dat ontdekt. Als dan deze kinderen daar in de gemeente van Galatië. Als de geest uitgezonden wordt in de harten. En dat is een ander iets. Ook als u zegt maar, ja, ik weet dat niet zo, of dat ik God mijn vader mag noemen. Ik hoop niet dat dat een theoretisch probleem voor u is. En als u zegt, ik heb dat nog nooit als vraag gekend. Daar heb ik net al van gezegd, maar ik zeg er nu dit van. Neem dan in ieder geval mee wat voor wonder het is dat deze naam er is. En dat daarvoor de geest uitgezonden wordt. Want die uitzending van de geest, waar zorgt hij nou voor? Er staat eigenlijk niet eens dat wij gaan roepen, Abba vader. U hebt dat gezien in de tekst. Overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. En die roept, Abba vader. En ik zeg dat met enige nadruk gemeente. Al te makkelijk kun je een beetje met teksten gaan puzzelen. En dan heb je een tekst die zegt, dat is Romeinen 8 vers 15. Als je door de geest van God geleid wordt, ben je kind van God. En door die geest, Romeinen 8 zegt dan, gaan wij roepen, Abba Vader. En dan kun je dat is maar even een beetje zo bij elkaar schuiven en zeggen, oh ja, hier staat wel dat de geest roept Abba Vader, maar in Romeinen 8 staat dat het eigenlijk door de geest is. Dus eigenlijk zijn wij er toch die roepen Abba Vader. Gemeente, waarom zouden we Gods woord niet gewoon de rijkdom ervan laten staan? Is Romeinen 8 waar? Ja. Is Galaten 4 vers 6 waar? Al zegt hij het anders. Ja, natuurlijk. En als ik eerlijk ben, en dat moet ik zijn, mag ik zijn, dan ben ik dolgelukkig met de verwoording van Galaten 4 vers 6. Als ik nu dus niet meer kan roepen, als ik verlamd ben in een depressie, als ik zo dementeer dat ik niet meer weet wat ik zeg, als de machten van de duisternis mij zo in de tang nemen dat ik geen woord over mijn lippen krijg, is dit dan juist niet het bevrijden? Ik roep dan misschien helemaal niks meer. Maar de geest roept, jazeker, dwars door dat onmogelijke heen, dwars door wat je aanklaagt heen, dwars door alle angst heen, dwars door alles wat je, nou zeg maar ieder woord ontneemt heen. Hij roept Abba, Vader. En dan is het waar. Als je niks kunt zeggen en misschien alleen maar een keer schreeuwt, gewoon een kreet, al zou je hier in het weiland of aan de buitendek en je weet niet eens wat je bidden moet, je weet niet eens hoe je thuis moet komen en daarom geef je maar een brul. Wie vertaalt dat? De geest, die weet, omdat hij in het hart uitgezonden wordt, wat er in het hart is. En zo klinkt ook dwars door alles heen de roep, Abba, Vader. En weet u, dat is het bevrijdende. Maar dat is dan ook wat de geest vanmiddag ons opnieuw onder de aandacht brengt. Als je kind bent, als je weet van thuiskomen, ja, en dan hoef je het even niet te hebben, pas op die loonlijst. Van ja, maar ik heb mijn vader vroeger zoveel aangedaan. En dus, mag je niet aan tafel? Ben je naar het schuurtje verwezen? Nee toch? Moet je meneer zeggen tegen die man aan tafel? Als hij van zijn kant je zo vriendelijk ontvangen heeft en op hem toelopende kuste hij hem en dan weet u het wel. En zij begonnen vrolijk te zijn. En in die vreugde zit niks meer tussen. Dan is het gewoon goed thuis. En dan ontvangt de vader eer. Als hij uit de mond van de kinderen, die hij weer aan tafel in zijn gezin heeft, de een na de ander, met een blik in de ogen, die weerspiegelt dat ze beseffen hoe bevoorrecht ze zijn en wat voor Ja, want ik kan die woorden... Ik kan zeggen geweldige vader. Ik kan zeggen een vader zoals er geen ander is. En dat is ook zo. Een vader die zo vol innerlijke barmhartigheid is... dat hij zelf zo'n man, zo'n vrouw, zo... Nou, zoals ik ben, thuis wilde halen en noem het allemaal maar op. Maar dat je vol liefde... Want de geest is de geest van de liefde. De vadernaam is niet een formele naam. Dat hoort bij liefdestaal. De geest stort liefde uit. En liefde doet roepen Abba, vader. En uit de mond van alle kinderen die zo aan tafel zijn weer thuis. Als de twee handen van de vader dat bewerkt hebben en hij ze straks allemaal in zijn armen heeft en ze aan zijn hart drukt, weet één ding zeker gemeente. Er is er niet één van de kinderen die straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde rondhuppelt, die nog een angstschreeuw laat horen, vader. Maar alleen de jubel, de vreugde, de liefde. En die wil de geest gaande maken. En daarom komen we naar de kerk. Om geroepen te worden naar huis. Naar deze vader. En om zo deze vader lief te hebben. En dat maakt verbaasde kinderen. Wat hoort bij het gebruik van de vadernaam? Verwonderde kinderen. Heren, ik snap er niks van. Maar daarom zing ik er wel van. Amen.